Goedemorgen. Het zijn wel heftige dingen die vanmorgen langskomen, vind ik. Zo dat verhaal van die koppensnellers. Dat je dan zegt van, ja, ik wil Jezus volgen, ik keer niet terug wat er ook gebeurt. Maar ik dacht van, nou, als ze echt mijn dochter en mijn vrouw enzovoort stuk voor stuk om het leven zouden brengen. Ja, het is wel mijn intentie om te zeggen, Heer, ik wil u in alles volgen. Maar ik denk in zo'n situatie van, nou, Heer, dan heb ik een hoop genade nodig. Want vanuit mezelf zou ik dat toch eigenlijk liever niet gezien gebeuren. Het is vaak zo, hè. Daar mag je ook wel voor bidden. En dat God je de genade geeft op het moment dat je het echt nodig hebt. Want als je er van tevoren over nadenkt, dan ik weet het niet. Of ben ik nou zo zwak in geloof? Misschien is dat het ook wel. Ik ga spreken over iemand die wel ook een hoop aanmoediging nodig had. Dat is Jozua. Ik begin het eerste hoofdstuk te lezen. Mag het meelezen hoor. Maar ik ga het wel op het scherm zetten. Want ik gebruik de herziene Statenvertaling. En ik heb die zelf ook nog weer een beetje aangepast. Dus dan klopt het helemaal niet meer. Maar goed, ik ga dat hoofdstuk lezen. Jozua, in deze Bijbel is dat bladzij 270. Maar nogmaals, ik laat het zien. 270. Maar het komt op het scherm. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de helper van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op. Steek deze Jordaan over, jij en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die jullie voedsel betreden zal, heb ik aan jullie gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de grote zee, dat is de Middellandse Zee, waar de zon ondergaat, zal jullie gebied zijn. Niemand zal tegenover jou stand houden, al de dagen van je leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met jou zijn. Ik zal je niet loslaten en je niet verlaten. Wees sterk en moedig, want jij zult dit volk het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, jou geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat je verstandig zult handelen overal waar je gaat. Dit boek, met deze wet, mag niet wijken uit jouw mond, maar je moet het dag en nacht overdenken, zodat je nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zul jij je wegen voorspoedig maken, en dan zul je verstandig handelen. Heb ik het je niet geboden? Wees sterk en moedig, sidder niet, wees niet ontzet, want de Heere uw God is met je overal waar je heen gaat. Toen gebood Jozua de opzieners van het volk: ga midden door het kamp, en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse, zei Jozua: denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. De Heer uw God geeft u rust en hij geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan deze zijde, dus de oostzijde van de Jordaan, gegeven heeft. Maar u moet in slagorde oversteken voor uw broeders uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen, totdat de Heer aan uw broeders rust geeft, zoals aan u. En ook zij het land in bezit nemen dat de Heer uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen. Namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heer, u gegeven heeft. Aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Toen antwoordde zij Jozua, alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen, mogen de Heer uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. En iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen, wees sterk en moedig. Nou, ik denk dat velen van u de geschiedenis kennen waar het hier over gaat. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte. Toen is Mozes gekomen in opdracht van God. En hij heeft door de kracht van God het volk van Israël uitgeleid. Het volk van Israël is vervolgens 40 jaar lang door die woestijn gezworven. En nu zijn ze dus aan de rand gekomen van het beloofde land. Aan de oostkant van de Jordaan, in de velden van Moab, staat in de Bijbel. En Mozes, die was net voor die tijd gestorven. Nou, Mozes was een immens, ja, moet ik zeggen, belangrijke grote leider. Ik denk niet dat er ooit een mens geweest is in de Bijbel die een dergelijke positie heeft gehad zoals Mozes. Door zijn hand heeft God grote tekenen en wonderen gedaan en Mozes had dus een enorm gezag. En desondanks heeft het volk zeer vaak tegen hem in opstand gekomen, maar goed, hij heeft al die dingen overleefd, zeg maar, en hij heeft het hele volk al die tijd geleid. En nou is Mozes gestorven. En dat moet bij mensen, ja, toch een gevoel gelaten hebben van, wat moeten we nou? Want Mozes is gestorven. En dan krijgt Jozua de opdracht om het volk verder te leiden. Maar hoe zou je je nou voelen als je in de schoenen van Jozua stond? Dat vraag ik me vaak af. Hoe zou hij zich gevoeld hebben? Want nou staat hij daar dus aan de oostzijde van de Jordaan. Die Jordaan zelf, die was heel hoog. Je kon er helemaal niet doorheen. Het was de oogsttijd, dus hij was ver buiten zijn oevers. En God zegt van, sta op. En ga de Jordaan over en neem het land in bezit. Maar hij wist dat dat land, tenminste heel erg groot was. Maar ook dat daar ommuurde steden waren, dat daar volken woonden die gewend waren aan de strijd. Dat er volkeren waren met van die strijdwagens. We zouden tanks zeggen in deze tijd. En daar staat hij dan in zijn eentje. Met een volk wat niet geoefend is in de strijd. Geen geweldige wapens heeft en dat soort dingen. En God zegt van hup, ga dat land in bezit nemen. Nou, als we dit lezen, dan valt het op dat God heel vaak tegen hem zegt van, wees sterk en moedig, sidder niet, wees niet ontzet, wees niet bang. Met andere woorden, hij moet hartstikke bang geweest zijn. Hij moet echt een gigantisch tegenop gezien hebben, zo het gevoel gehad hebben van, Heer, help, wat moet ik hiermee? En dan is Mozes nog gestorven en hij komt in de plaats van Mozes. Nou, dat is ook geen benijdenswaardige positie als je van een hele grote leider in één keer de plek moet innemen. Dus ik denk dat hij het eigenlijk helemaal niet zag zitten. En dat het niet voor niets is dat God dus deze woorden gebruikt om hem dus te helpen. En het bijzondere is natuurlijk wel dat tot die tijd had God, voor zover wij weten, nooit rechtstreeks tegen Jozua gesproken. God sprak altijd via Mozes. Maar nu, in één keer krijgt hij rechtstreeks een woord van God. En dat moet een enorme opsteker zijn geweest voor hem. Dat God nu rechtstreeks tegen hem sprak. Nou, ik ga kijken wat die opdracht is die hij krijgt. En welke beloften God geeft, maar ook welke voorwaarden God eraan verbindt. En wat we kunnen leren over dingen als gehoorzaamheid en verbondenheid. Want er zit heel veel in dit verhaal waar we echt lessen uit kunnen leren. Al is het alleen maar omdat we zelf in ons eigen leven natuurlijk soms ook van die situaties hebben. Die denken van, hoe kom ik hier nou ooit doorheen? Wat moet ik hiermee? Ik kan hier niet overheen kijken. Nou, dus ik lees gewoon het verhaal nog een keer door en sta dan even stil bij die verschillende gebeurtenissen. Het eerste vers, dat heb ik het dus al over gehad. Dan gaan we naar het tweede vers. Dan zegt God dus tegen hem, En dat is dus heel bijzonder dat God tegen hem spreekt. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op. Steek deze Jordaan over. Jij en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Nou, ik zei al, dat is een bijna onmogelijke opdracht als je kijkt naar de situatie zoals die was. Want die Jordaan die was dus ver buiten zijn oevers getreden. En dan zegt God, elke plaats die jullie voet zo betreden zal, heb ik aan jullie gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heet het land van de Hethiet, en tot aan de grote zee waar de zon ondergaat, zal jullie gebied zijn. Dus God zegt van elke plaats waarop je je voet zetten zal, dat heb ik je gegeven. Nou, dat klinkt heel bemoedigend natuurlijk. Wat moet je dan doen om het in bezit te nemen? Ja, je moet erop gaan staan. Je moet je voet erop zetten. Maar dat is natuurlijk wel een stap in geloof. Want je moet eerst in actie komen. Je moet iets gaan doen. En dat was natuurlijk niet zo simpel. Nou, als dan later, 3 dagen later, ze daadwerkelijk die Jordaan gaan oversteken, dan gaan de priesters voorop met de ark. En dan heeft inderdaad Jozua de opdracht gegeven, ga maar midden in de Jordaan staan. En dan zal het gebeuren. Maar het water stroomde daar gewoon. En ze stonden daar, die priesters, en er gebeurde dus niets. Het water ging niet opzij. Op het moment dat ze dus met hun voeten in het water gingen staan, pas op dat moment zorgde God dat er een paar kilometer verderop een grote dam of wal of iets gebeurde, waardoor dus die stroom werd afgesneden en viel in één keer het water weg. Maar dat gebeurde pas op het moment dat ze hun voet in het water hadden gezet. Dat is echt een stap in geloof. Dus dat valt nog niet mee om dat zomaar te doen. Hè? Dus, nou goed, dat is dus heel bijzonder. Nou, dat gebied wat ze gaan veroveren, dat was immens groot. Kijk, als je daarnaar kijkt, en dan moet je opletten, de Dode Zee en daarboven het meer van Galilea. Maar kijk nou naar links, dan zie je dus Tyrus en Sidon, met andere woorden is het huidige Libanon. En nog verder, ook boven en wat naar rechts, je ziet ook de Damascus, dat ligt er net buiten. Maar het gaat heel erg ver naar boven, zelfs tot aan de rivier de Eufraat, wat we niet op deze afbeelding zien. Dus het was immens groot land eigenlijk wat God beloofde aan Jozua, wat hij al eerder beloofd had via Mozes en via Abraham. Het is ooit trouwens helemaal in bezit geweest, dat was in de tijd van David en Salomo, maar daarvoor en daarna eigenlijk nooit. Maar het was dus een geweldig groot land, en dan moest Jozua dat gaan veroveren wat God zeg maar al 400 jaar voor die tijd beloofd had. Wat een opdracht. En als ik daaraan denk, dan denk ik ook aan de opdracht die wij ontvangen hebben van God. Wat is dat? Welke opdracht is dat?
Ja?
Precies, ja. Dat is dus die grote opdracht, hè, uit Matteüs 28, vers 16, 17, 18, 19. Waar je zegt van, als je dan heen gaat, maakt alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen en hun te leren alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Nou, dat is, dan moet je dus, als je die situatie voorstelt, dat is net voordat Jezus weggaat. Ze moeten net zo'n gevoel hebben toen Jezus wegging als dat Jozua toen Mozes gestorven was. Dan staan ze daar met zijn 11, misschien nog maar een paar mensen erbij. En dan zegt God van, ga heel die wereld veroveren. Zoals het staat in, de Handelingen. Hè? U zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En dan sta je daar met zo'n klein clubje mensen. Ik weet niet met hoeveel we hier zijn, de 30, 40 mensen. Stel voor dat Jezus zegt van, en nu gaan jullie uit in heel de aarde, zul je gaan vertellen van het evangelie. Dan zit je elkaar toch wel even aan te kijken, denk ik. Van, nou, dus, maar Jezus geeft die opdracht dus ook, en eigenlijk door, zou ik zeggen, via de discipelen ook aan ons. Het is inderdaad aan ons gegeven. Om heel deze wereld, alle volken te maken tot discipelen van Jezus. De roeping van ons als gemeente is om dat evangelie te verkondigen waar we ook maar komen en hoe en waar we ook maar zijn. He, nou, dat is hier dus in Hoogstraten. Onze gemeente is dat Raamsdonk Sfeer of Sleeuwijk. Net waar je bent, daar mag je mensen verkondigen, het evangelie. Daarvoor zijn wij samen met elkaar gemeente. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe moest nou Jozua deze opdracht vervullen? Nou, gelukkig gaat het gedeelte verder en dan komt God met een aantal beloften. Laten we daarnaar kijken. Ten eerste zegt hij van, niemand zal tegenover jou stand houden. Al de dagen van je leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met jou zijn. Ik zal je niet loslaten en je niet verlaten. Dat moet een enorme bemoediging geweest zijn voor hem. Om dat te horen uit de mond van God. En dan zegt God, wees sterk en moedig, want jij zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Toen Jezus die opdracht gaf aan ons, heeft hij toen ook beloften erbij gegeven? Als je het goed bedenkt, heeft Jezus toen ons ook beloften gegeven toen hij die opdracht gaf? Ik ben met u al de dagen, precies. Kijk, dus ik laat die tekst nog even zien. En hij zegt ook, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dat wil niet zeggen dat zoals, kijk, wat God tegen Jozua zei, van niemand vooral voor je stand houden. Ik denk in de praktijk van ons leven is dat natuurlijk soms heel anders. Dat voorbeeld van dat lied, ja, waar de man zijn leven verloor en zijn vrouw en zijn kinderen, dan zie je ja. Maar Gods doel wordt wel bereikt daardoor. En soms kan je dat alles kosten. Maar mag je vertrouwen van Heer, hoe het ook gaat. Maar als u alle macht hebt en u bent bij ons, ja, dan kan ons eigenlijk niets overkomen. Ik bedoel in de zin van niemand kan uiteindelijk je ziel nemen. Je mag je helemaal in de handen van God geven. Dus dat is wat Jezus zegt, houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de wereld. Dus dat is ook nog wel degelijk vandaag voor ons van toepassing. En dat je mag weten van als God echt een opdracht geeft en je weet dit is wat God mij duidelijk maakt, dan mag je op God vertrouwen dat hij de weg ook daarvoor zal banen. Wat Jezus ook zegt tegen deze discipelen, is van dat ze dus mensen moeten leren zich te houden aan alles wat hij hun heeft opgedragen. Maar dat betekent dus wel dat ze dus heel goed op de hoogte moesten zijn van het onderwijs van Jezus. Nou, ze hadden 3 jaar stage gelopen, ze hadden heel veel gehoord, dus het zat echt in hun hart en in hun verstand. En dat is dan ook weer, als je terugkoppelt naar Jozua, wat God ook tegen Jozua zegt. En dan ga ik dus naar die voorwaarden. Want je zou zeggen van, als Jozua nou een opdracht krijgt om dat land te veroveren, misschien moet hij dan eerst een soort militaire training volgen of zo. Nou, wij hebben ook in Nederland van die kaderscholen waar al die officieren opgeleid worden, hoe ze moeten vechten en strategie en zo. Of het gebruik van wapens, of ik weet niet wat, maar dat is dus niet wat God zegt. Hij zegt alleen, wees zeer sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel die wet die Mozes mijn dienaar jou geboden heeft. Nou, dat zijn die 5 boeken van Mozes, die wij ook in de Bijbel hebben, de zogenaamde Torah. Dat is heel veel verhalen, hoe God handelt. Het gaat over de schepping. Het gaat over hoe God mensen gebruikt, maar er zijn ook heel veel voorschriften, wetten van die tijd, die voor die tijd ook bestemd waren. En God zegt, die moet je dus nauwlettend handelen, overeenkomstig wat daar geschreven staat, wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat je verstandig zult handelen, overal waar je gaat. Dit boek, met deze wet, mag niet wijken uit jouw mond, maar je moet er dag en nacht overdenken. Dat woord overdenken is eigenlijk het woord zacht spreken, murmelen. En de bedoeling is, als mensen in die tijd iets lazen, dan lazen ze altijd hardop. Dat is wat wij kennen, zachtjes lezen, dat gebeurde niet. Maar de bedoeling is dat je dat voortdurend als het ware voor jezelf memoreert, dat je de hele tijd daarmee bezig bent, dat het in je verstand komt, je kennis, maar dat het ook in je hart komt, dat het een deel van je leven wordt, dat het zo een onderdeel wordt van jouw hele kijk op de wereld, van je waarden, van dat als je een besluit neemt, dat het eigenlijk als het ware ook daardoor gedragen wordt, dat het daaruit voortkomt, dat je dus inderdaad verstandig handelt. En want dan staat er, dan immers zul jij je wegen voorspoedig maken en zul je verstandig handelen. Dus het is God beloofd, maar God stelt ook tegelijk zekere voorwaarden. Zegt, ja, ik ben met je, niemand zal voor je stand houden, maar dan moet je wel zorgen dat dat woord van mij, ja, in je hart, in je verstand, een deel is van jezelf. Het doet mij denken aan mijn eigen militaire diensttijd. Ik weet niet hoe dat hier in Vlaanderen is, in België, maar hier bestaat geen dienstplicht meer, geloof ik, hè? Nee, maar in de tijd dat ik 20 was, was dat dus bij ons nog wel zo. Dus ik werd opgeroepen voor mijn nummer, lichting 69-5. Dat is alweer 50 jaar geleden. Niet te geloven bijna. Maar goed, dan kreeg ik daar een handboek. Namelijk het handboek soldaat. En het handboek voor de soldaat van de geneeskundige troepen. Want ik werd opgeleid voor geneeskundig soldaat. Het hospic, zeiden ze dan bij ons. En ja, dat het is trouwens, het was geheim. Hè? Dus eigenlijk mag ik dit niet laten zien natuurlijk. Maar het stond overal, stond gewoon met geheim. Maar in dat handboek soldaat kon je dus alles leren van je, wat je moest weten over hoe je soldaat moet zijn. En in de handboek geneeskundig soldaat stond natuurlijk allerlei, nou ja, je kreeg natuurlijk een EHBO-cursus, maar je kreeg ook een cursus van eerste hulp aan het front, EHAF heette dat. Dan leerde je bijvoorbeeld van als mensen zwaar gewond zijn, ja, wie je nou wel het eerst op transport zet en wie niet. Hè? Dus bijvoorbeeld iemand met een knieblessure of een oogblessure moest snel op transport, want dat kon je nog wat aan doen en dan kon die weer ingezet worden. Iemand met een gespleten schedel was veel minder belangrijk eigenlijk, die kon best nog wel wat langer wachten. Nou, dat was heel handig als je dat soort dingen wist. En daar werd je dus voor opgeleid. Maar goed, ik ben ook tegelijkertijd natuurlijk gruwelijk veel vergeten wat er allemaal in staat. Maar in die tijd was dat natuurlijk echt je manual. Je moest het als het ware helemaal van buiten kennen. Dat is inmiddels weggezakt. Maar ik moet je wel zeggen dat de Bijbel, ja, dat boek, dat is mijn leven lang met me meegegaan. En ik je kunt niet zeggen, ik ben verslaafd aan de Bijbel. Dat klinkt een beetje vreemd. Maar het is zoiets wat, ja, wat kostbaar is voor mij. Wat zo ook mijn leven gestempeld heeft. En waar ik zo verschrikkelijk veel van hou, van dat woord van God. Omdat je daarin, ja, inderdaad, daarin God tot je spreekt. Het is een levend woord, waarin de geest werkzaam is. En wat je denken en je gevoelens en je hart en je meningen echt stuurt. En ik heb echt een passie om met dat woord van God bezig te zijn. Om daar echt zo diep mogelijk in te duiken. En dat echt uit te, ja, heel, heel, heel intens mee bezig te zijn. En ja, wat dat betreft, ik kan je niks beters aanbevelen van lees die Bijbel. En besteed daar echt tijd aan. Ga erin graven, want het vraagt soms veel discipline. Soms lijkt het heel saai, maar als je er echt in gaat duiken, dan ontdek je ineens van hoe het als een pijl als het ware in je hart komt, hoe het zo, ja, tot je spreekt. Daar moet je soms wel moeite voor doen. Het is soms ook wel eerst transpiratie voordat de inspiratie komt. Maar het is wel heel wezenlijk. Het is wel het fundament waarop we staan. En ik heb in de Nederlandse context, in de Nederlandse omgeving, heb ik gekeken van wat heb je daar nou voor hulpmiddelen voor bijbelezen. Ik denk dat het voor een deel ook wel hier zo is, omdat we kunnen natuurlijk via internet overal terecht. Nou, uiteraard, je moet daar voldoende tijd voor nemen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk stuk discipline gewoon. Het komt je echt niet aanwaaien. Dus je hebt daar echt een besluit van nodig van ik wil en ik zet het in mijn agenda desnoods. Of ik sta elke morgen wat eerder op of ik ga wat later naar bed of wat dan ook. Maar je moet er tijd voor nemen. En dan heb je heel veel, bijvoorbeeld studiebijbels. Studiebijbel en perspectief, de herziende statenvertaling, HSV studiebijbel. Je hebt er nog veel meer met allerlei aantekeningen die je dus gewoon helpen om ook dingen te begrijpen. Wat de achtergrond is, wat de cultuur is, die het verduidelijken. Dus die zou ik zeker doen. Je hebt tegenwoordig ook allemaal van die podcasts. Waar luisteren jullie daar vaak naar? Nee, ik niet eerlijk gezegd, maar je kunt ze wel overal krijgen, op allerlei manieren. Echt ook voor elke dag een overdenking van 5 minuten of van 7 minuten. Naar aanleiding van een bijbeltekst. Nou, als je zegt van ik zit veel in de auto of op andere momenten waar ik best kan luisteren en het kan combineren met andere dingen. Nou, gewoon de tijd voor nemen. Doe dat. Ik heb hier twee mogelijkheden genoemd, maar er zijn er zo ontzettend veel. En die PowerPoint van mij, die kan hier wel blijven. Hè? Dus dan kun je daarnaar kijken. De Bijbel.nl, dat is van het Nederlands Bijbelgenootschap. Als je op die site komt, kun je ten eerste allerlei Bijbelvertalingen lezen. Maar je hebt ook daar weer allerlei mogelijkheden om een dagelijks iets te doen of zo. Of soms hebben ze een 40 dagen iets of iets dergelijks. Je hebt alle mogelijke Bijbel-apps, YouVersion, dagelijks woord. Nou werk ik zelf bijna nooit met een smartphone, dus ik gebruik die dingen ook niet. Maar ik heb zelf genoeg in huis, ook aan allerlei mogelijkheden. Maar het is zeker een goede mogelijkheid om je te helpen, ook een stukje discipline erin te krijgen. Je Bijbelleesroosters. Je kunt natuurlijk samen met elkaar, nou er zijn hier natuurlijk ook van die Bijbelkringen. Nou dat helpt dan, dan kun je elkaar stimuleren. Je hebt de ETS, de Evangelische Toerismeschool, die is ook hier in Vlaanderen. Is die hier in de buurt? Weet je dat?
Nee, niet meer.
Oké, okay, nou.
Ik zou zeggen dat ze dorp op zaterdag in Gent.
Ja, ik heb geen idee hoe ver dat hier vandaan is. Maar dat is maar een van de vele mogelijkheden. Ongetwijfeld heb je ook vanuit de ETF verschillende mogelijkheden. Als je echt wil, dan zijn er altijd manieren om toegerust te worden. En met die ETS, die Evangelische Toerismeschool. Ik geef zelf dan les op één of twee van die scholen in Nederland. Dan ga je wel in 4 jaar de hele Bijbel door. Elk Bijbelboek lees je en daar word je dan ook echt, ja, krijg je meer inzicht in de boodschap daarvan. Dus met andere woorden, Gods beloften zijn niet los verkrijgbaar. Dat wil ik daarmee zeggen. Van God geeft beloften van zijn nabijheid, om je te leiden. Maar daarvoor zul je ook wel moeten zorgen dat het woord van God in je hart en in je ziel, in je geest komt. En dat is zeg maar onze verantwoordelijkheid. Dus als je dat boek nog een keer leest, hè, van dit boek met deze wet, zoveel nadruk. Het mag niet wijken uit je mond, dag en nacht overdenken, zodat je nauwlettend zult handelen. Met andere woorden, je praktische handelingen, de keuzes die je maakt, die maak je gewoon met je gezonde verstand. Want er zijn heel veel situaties waarin natuurlijk de Bijbel niet precies zegt wat je moet doen. Maar als je vertrouwd bent met het woord van God, dan mag je er ook op vertrouwen dat God je niet in 7 sloten tegelijk laat lopen. Dat God je beslissingen leidt. En dat je in dat vertrouwen ook beslissingen mag nemen. Heb ik het je niet geboden? Wees sterk en moedig. En dat betekent ook, wees sterk en moedig betekent, nou ja, net als met die voet erop zetten. Dat is ook een houding. Het is een keuze die je maakt. Sterk en moedig zijn heb je niet van jezelf. Ik zie vaak heel erg tegen dingen op. Dus ook met evangeliseren zo. Om zomaar op iemand af te stappen of zo en een vraag te stellen, moet ik enorme drempel overheen. Maar ik heb ook gemerkt dat als je het gewoon doet, dus wees sterk en moedig. Je zegt van hup, nou moet ik ophouden met flauw zijn, gewoon doen. Dan merk je dat God daar ook echt op dat moment de inspiratie geeft en erbij helpt. Dus je moet soms gewoon echt opstaan en dingen doen in gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid, daar ga ik nu op verder. Want als Jozua dit alles gehoord heeft, dan lees je verder niet wat hij dan allemaal tegen God zegt en wat hij bij zichzelf denkt en voelt. Maar hij is gehoorzaam. Hij doet precies wat God zegt. Hij staat op. Hij zegt tegen de opzieners van het volk: ga midden door het kamp, gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken. Nou, dat is wel een geloofstap die hij neemt. Hij vertrouwde er echt op van, goed, ik neem nou dit besluit en God zal het hoe dan ook zegenen. Het zal gebeuren. Dus dat is een stukje gehoorzaamheid. Het volgende wat daar staat in vers 12 tot 14... tegen die Rubenieten en de Gadieten en de halve stam van Manasse. Rubenieten, dat zijn dus de mensen van de stam Ruben. Israël had 12 stammen, Ruben was er 1 van. Gad was een andere stam, dus ook tegen de lieden van die stam. En de halve stam van Manasse. Nou, dat waren deze groepen mensen, die hadden nog voordat ze begonnen aan de verovering van het land wat God beloofd had, hadden ze al een gedeelte, een groot stuk zelfs, land veroverd aan de oostzijde van de Jordaan. En ze waren er inmiddels ook al gaan wonen. Ze hadden de steden in bezit genomen. En ze hadden zich daar gevestigd, vrouwen, kinderen, vee enzovoort. En ja, ze hadden misschien helemaal geen belang erbij om met Jozua mee te trekken, om ook het hele stuk aan de westzijde te gaan veroveren. Want zij zaten al gebeiteld, ze waren al gesetteld. En wat Jozua nu wil, is dat ze dus samen gaan optrekken. En dat ze dus hun gebied wat ze al hebben laten rusten. Laten daar die vrouw en die kinderen en dat vee maar wonen. Want jullie gaan mee aan het hoofd van de strijd. Want we gaan als één volk gaan we tegen de vijand aan. Als één volk gaan we het veroveren. En dat is dus wat hier eigenlijk staat. Misschien kun je het plaatje even laten zien van die. Kijk, dan zie je dat. Ja. En links, dat is dus het gedeelte wat ze nog moeten gaan veroveren. Zeg maar alles aan de westzijde van de Jordaan. Maar die andere kant hier, die is van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Die hadden ze dus al veroverd. En nou eiste Jozua eigenlijk, in navolging van Mozes, dat ze dat dus gewoon loslieten. En dat alle strijdbare mannen meekwamen met hun andere 9,5 stam, zeg maar, om ze te helpen. En dat is een stukje verbondenheid. Dat is iets samen optrekken. Ook als het niet direct jouw eigen voordeel geeft, of in je eigen belang is, maar met de gemeente als geheel. Eén doel hebben en daar samen voor strijden. Ook als je denkt van, nou, ik heb het eigenlijk zelf niet per se nodig. Nee, maar samen optrekken, dat is denk ik wat God daarin ook wil laten zien. En dan zie je weer opnieuw die mannen, een stukje gehoorzaamheid. Toen antwoordde zij Jozua. Het zal voor Jozua wel spannend geweest zijn, want hij dacht natuurlijk van, nou ja, Mozes die heeft zo'n enorme invloed gehad, zullen zij dus ook mij gehoorzamen. Maar er staat er hier, alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen. Overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan. Als oudste van onze gemeente denk ik wel eens van zo. Ik zou willen dat het ook bij ons zo ging, als ze wat zeiden. Maar goed, ik ben geen Jozua, dus ik heb niet al die wijsheid zoals hij waarschijnlijk had. Maar het is wel iets, het is eigenlijk niet van onze tijd, dat gehoorzaam zijn. Het is best een gevoelig onderwerp. In hoeverre geven wij nog gezag aan mensen die door God boven ons geplaatst zijn? Dat zit niet meer in onze genen. Ik mis het zeker niet in de culturen. Nou, in Nederland al helemaal niet. Ik heb het idee dat in Vlaanderen nog mensen misschien iets meer gevoelig zijn voor gezag en zo. Is dat zo? Ik denk wel meer als in Nederland. In Nederland is iedereen heel vrij gevochten. Als ik het niet helemaal ermee eens ben, dan doe ik het niet. Nou, dat is lastig hoor. Maar eigenlijk zegt God hier toch wel iets van, tenminste in dit antwoord zie je wel iets van het respect wat ze hebben voor Jozua en de overtuiging dat Jozua ook door God geleid wordt. Dus zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen mogen de Heer uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Nou, dat spreekt mij altijd wel aan, dat die toewijding aan God en daarom je aan elkaar willen onderwerpen. Nou, ik vat het samen, dit hoofdstuk. Ten eerste, het gaat dus over een opdracht. Opdracht die aan Jozua gegeven wordt. De opdracht die wij van de Heer al hebben ontvangen om mensen te maken tot discipelen. Om het evangelie te verkondigen. En soms misschien ook in je persoonlijk leven dat je weet van, dit is de opdracht die God mij gegeven heeft. Nou, dat kan een enorme berg zijn, maar God die geeft zijn belofte. Nou, hij zegt van, ik zal met je zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Jezus zegt, alle macht is mij gegeven en ik ben met je tot aan het einde van de tijd. Dan mogen we dan ook echt op vertrouwen en in dat geloof ook echt stappen zetten en opstaan en aan het werk gaan. Maar de voorwaarde daarvoor is wel dat je dus ook God zoekt. Dat je tijd neemt om hem te leren kennen door zijn woord, maar ook door hier te zijn, door samen op te trekken, door samen de Bijbel te lezen, te vragen van Heer, wat wil u daarmee zeggen? En dat stukje verbondenheid met elkaar, dat is zo immens belangrijk. En in die gehoorzaamheid aan het woord van God ook echt op weg gaan. En dan mag je zeker zijn dat God je daarin ook zal zegenen. Ik heb een paar vragen, maar dat is gewoon heel persoonlijk. Om als je zegt van nou, ik wil er thuis nog eens over nadenken. Dan kan dit je helpen om het nog eens te lezen. Ten eerste, wat herken je nou? Of wat herkent u nou in dit hoofdstuk wat betreft uw eigen situatie? En welke belofte in dit hoofdstuk spreekt u nou het meeste aan? Waarvan heb je nou het gevoel van, hé, ja, dit wil ik me echt toe-eigenen. En tenslotte, Gods beloften zijn niet los verkrijgbaar. Dat wil zeggen, je hebt een verantwoordelijkheid om je te verdiepen in Gods woord. en daarna te handelen. En wat betekent het nou concreet in uw situatie? Zijn daar dingen waar je stappen in moet zetten? Waar je zegt van nou, dan moet ik toch echt iets gaan veranderen. Nou, dan daag ik u uit om dat te doen. En in dit alles, we zijn mensen in een gebroken samenleving. We zijn niet bepaald volmaakt. En ik vind het zo bijzonder dat God met ons het ziet zitten. En dat hij zo genadig is. En dat hij zo vergevend is. En dat je altijd weer met berouw en belijdenis naar God toe mag komen. En opnieuw verder mag gaan aan zijn hand. Ik wens jullie Gods zegen toe. Amen.
Amen.